Welkom bij Kunst is Lang, een podcast van kunstmagazine Mr. Motley en mijzelf, Luc Hezen.
Leuk dat je luistert naar ons gesprek vanuit Vondel CS in Amsterdam. Het is een turbulent weekend geweest natuurlijk in de kunstwereld afgelopen weekend, rondom het zeer grondige artikel in NRC over Julian Anderweg. Hij was in het voorjaar van 2017 ook hier te gast in Kunst is Lang. En we hebben na het lezen van dat artikel op zaterdag direct besloten om die uitzending te verwijderen en een statement te maken. Dat kun je lezen op de website van Mr. Motley. En morgen, 3 november, publiceert de hoofdredacteur Lieneke Hulshoff ook op die website een uitgebreide brief over die beslissing. Daarbij laten we het in ieder geval voor deze uitzending, want we hebben veel te veel moois te bespreken. Maar nog wel even van tevoren een mededeling dat we het einde van dit seizoen naderen. De afgelopen 5 jaar hebben we Kunst is Lang voor jou als luisteraar altijd gratis kunnen maken met de gulle steun van fondsen en met samenwerkingspartners. Maar in tijden van corona is er nog veel meer kunst die ondersteund moet worden, zeer terecht. En dus hebben we ook een beetje jullie hulp nodig. We willen namelijk iets minder beroepen doen op fondsen. Heb jij misschien in de afgelopen jaren door een uitzending inspiratie opgedaan? Heb je gelachen? Heb je kunstenaars ontdekt? Ben je op ideeën of andere inzichten gekomen? Kortom, geniet je van het programma. Help ons dan met de kleine bijdrage om een nieuw seizoen te kunnen maken. Je kunt een eenmalige bijdrage doen of ons elke maand met een bedrag van €3 steunen. Dan krijg je de officiële stempel van trouwe luisteraar. En dan krijg je 4 afleveringen voor de prijs van 1 cappuccino per maand. Dus dat is misschien nog op te hoesten. Je bijdrage stopt automatisch na een seizoen van 40 afleveringen. Een eenmalige bijdrage kan natuurlijk ook. En zo help je ons om in 2020 gewoon weer een jaar lang Kunst is Lang te kunnen maken. Doneren kan via de website van Mr. Motley. Daar vind je bovenaan de pagina een link. Aan het eind van het uur hoor je een project dat op crowdfund-website Voor de Kunst staat. Sander van Dijk die wil in een film onderzoeken hoe wij zo zeker weten dat we nu wakker zijn. Zou het niet kunnen dat we allemaal massaal aan het dromen zijn? Maar eerst mijn hoofdgast van vanavond, Vincent Verhoef. Hij begon met sculpturen en installaties, maar is de laatste jaren opgeschoven naar schilderijen. Die zijn zeer conceptueel, vaak is de afbeelding schetsmatig en bijna kinderlijk geschilderd. Een paar schoenen op een roze vlak met 2 streepjes eronder. Een wolk afgebeeld tegen een effen blauwe hemel en boven een oranje zandvlakte. Of iets dat lijkt op een plantje in een bak, daaronder een blauwe streep en een vaalblauw wolkje. Het zijn vooral de titels die je verleiden om dan nog eens te kijken. Shouldn't Have Started bijvoorbeeld, voor het plantje in de bak. The Cloud of Unknowing, voor het wolkje in de woestijn. En Qu'est-ce qu'un paysage, voor 3 lijnen die een landschap lijken te vormen. Ze suggereren dat hier vooral een conceptueel spel wordt gespeeld met het kijken zelf, met de kunstgeschiedenis en de relatie tussen wat wordt getoond en wat wordt bedoeld. Vincent, welkom. Leuk dat je er bent.
Dank je.
Ja, laten we beginnen met die Qu'est-ce qu'un paysage. Frans, voor wat is een landschap? Waar gaat dat schilderij over wat jou betreft?
Ja, dat is een werk, denk ik, waarin ik dus taal eigenlijk gebruik om op een bepaalde manier een directe toegang te verschaffen tot het schilderij op een bepaalde manier. En er zijn, ik denk, in andere werken ook verschillende soort van strategieën die daarvoor gebruikt worden. Maar taal is iets waar niemand echt zonder kan op een bepaalde manier. En waardoor je direct allerlei connotaties eigenlijk automatisch erbij komen. En wat dan op het schilderij zelf staat, is dan eigenlijk de definitie van wat een landschap is. Van wat is een landschap? Dat is dan de vraag eigenlijk.
Ja.
En het schilderij staat dan eigenlijk daar een soort van min of meer encyclopedische uitleg daarover en wat het dan is.
Ah, oké. Okay.
En wat er dan staat afgebeeld uit mijn hoofd, dat is dat het... er gebeurt iets in de taal ook. Ik weet uit mijn hoofd niet meer wat er op het afgebeeld staat uiteindelijk in de tekst. Mm-hmm. Maar er komt dan het woord ook kader in voor. Dus dat kader gaat dan ook weer over schilderkunst. En dit schilderij heb ik eigenlijk gemaakt voor een tentoonstelling die ging, of het uitgangspunt was, landschappen.
Ja.
Een bepaalde landschappelijkheid in de kunst, waarbij eigenlijk degene die het landschap ziet, of de kunstenaar, die is eigenlijk altijd iemand die, die niet uit een gebied komt waarin de natuur heel belangrijk is. Komt meestal uit de stad. Vandaar ook was dat schilderij wat er eigenlijk ook bij hoorde met die 2 schoenen. Dat zijn dan eigenlijk nette schoenen, een soort van nette schoenen.
Mm-hmm. Derby dus shoes.
Precies, derby shoes. Dus altijd het is eigenlijk een buitenstaander die in een andere omgeving komt. En hij is eigenlijk de enige die op een bepaalde manier de waarde van dat landschap in kan schatten. Wat voor iemand anders is het gewoon zijn leefomgeving.
Ja. Yeah.
En heeft er een hele andere relatie met het werk, zeg maar. Of met het landschap.
Ja, En dit wat je er allemaal bij vertelt, dat is natuurlijk helemaal niet te vinden in dat werk zelf. Maakt dat uit? Maakt het uit als je alleen denkt drie lijnen?
Ja, nee, dat ik denk dat er wel nuance in zit. En dat voor mij is sommige context misschien heel belangrijk, maar dat is zeker niet het enige wat er gebeurt in het schilderij. Ik vind het eigenlijk juist belangrijk dat bijvoorbeeld zo'n tekst die dan in het schilderij zit, kan je eigenlijk ook, is eigenlijk tegelijkertijd voor mij in de ideale situatie een soort valkuil. Omdat je dan denkt van oké, ik zie deze tekst. Mm-hmm. Ik begrijp en ik zie de tekst, ik zie de titel en ik zie de tekst die op het schilderij geschilderd is. En daarmee begrijp ik wat er eigenlijk gebeurt. Maar dat is aan de ene kant een strategie, een manier waarop de toeschouwer op een bepaalde manier ook misleid wordt. Of in ieder geval de eerste toegang tot het werk wordt verschaft. En daarnaast kunnen er nog andere dingen gebeuren.
Wat zijn die andere dingen?
Dus er kan er ook een soort van aantrekkelijkheid zijn. Want het is niet, zeg maar, in de kunstgeschiedenis of in de schilderkunst zijn er... is er ook, zeg maar, een stroming qua conceptuele schilderkunst waar dat weggerelativeerd wordt op een bepaalde manier.
Wat bedoel je?
De aantrekkelijkheid.
Ja.
Bijvoorbeeld heel eenvoudig, de aantrekkelijkheid van iets, of iets wat voor mij dan persoonlijk aantrekkelijk kan zijn, of dat je dus wel heel erg laat zien eigenlijk ook dat het, ook al zijn de meeste werken vrij minimaal, maar je laat wel zien dat het schilderkunst is of zo.
Ja.
Op een bepaalde manier.
Ja.
Dus dan, dat ik eigenlijk probeer vaak, is binnen één werk, zeg maar, twee tegenovergestelde kanten soms op te gaan ook. Ik weet niet of dat per se voor dit werk opgaat.
Mm-hmm.
Maar dat er een aantrekkelijkheid is in het werk en dat er een soort belachelijkheid in het werk ook zit.
Oh ja.
Dat het zichzelf... Het is dus niet dat het zichzelf onderuit haalt, maar voor mij laat het zien dat die dingen dicht bij elkaar liggen of dat er een bepaalde onzekerheid is.
Of je iets nou eigenlijk aantrekkelijk vindt, mooi vindt, of dat je denkt, nee, dit is echt onzin.
Ja, ja.
En je wil op dat randje balanceren tussen die twee.
Ja, ik denk dat interessant vlak kan zijn. Ja.
Ja.
Waar er dus aan de ene kant gebruik ik dus schilderkunst als discursief materiaal. Dus met een hele geschiedenis die je op allerlei manieren kan vormen. En aan de andere kant is er een soort van... gebeurt er ook een bepaalde picturale suggestie.
Mm-hmm.
Die eigenlijk op een andere manier werkt dan het discursieve. Dus dan zijn, maar dat is vaak heel minimaal. Maar is er
moet
wel
je voorbeeld bij geven, want nu ben ik je kwijt.
Dan is er bijvoorbeeld wel sprake van, heel simpel, van bijvoorbeeld illusie in een schilderij. Of van compositie überhaupt. De idee van compositie of een herhaling of een symmetrie.
Dus als we bij dit landschap blijven, dan is dit daar een verdwijnpunt in.
Ja.
Dan zie je in ieder geval drie strepen die naar een verdwijnpunt lopen. Wat natuurlijk een klassieke techniek is van een landschapsschilderij.
Ja.
Om de diepte te suggereren.
Ja.
Maar jij zegt die gebruiken op een andere manier dan zoals die in de reguliere kunstgeschiedenis gebruikt wordt. Hoe?
In dit schilderij. Ik probeer me ook nou voor de geest te halen wat nou de volledige tekst was die ik erop geschilderd heb. Maar er zit ook het woord quotidien zit er in ieder geval in. Dus het dagelijks. Dagelijks. De dagelijkse realiteit. En het schilderij heeft... Om die tekst is er ook een geschilderd kader bijvoorbeeld, wat dan terugkomt in de tekst.
Oh ja.
En bepaalde, er zit zo'n kleine, in die lijn zit bijvoorbeeld al een kleine soort van schilderachtige toets, die soort van bewust gedaan is op een bepaalde manier. Maar dus dat is op aan de ene kant is dat een soort van geste die humoristisch bijvoorbeeld zou kunnen zijn, maar aan de andere kant is het ook serieus. Dat het ook. Dat er ook een soort van... Er zit ook een soort liefde voor de schilderkunst in op een bepaalde manier. En ik denk dat is ook moeilijk omdat misschien... omdat soms zelfs op een afbeelding is dat moeilijk te zien al. En helemaal als je geen afbeelding van hebt. Maar ik probeer dus beide kanten tegelijkertijd iets absurdistisch soms op te zoeken. En ook iets waarin juist een soort van serieusheid of een soort liefde zit.
Laten we eens naar de volgende gaan. De Clouden van Knowing. een wolk met zwarte streepjes erin. Boven wat lijkt op een woestijn en een blauwe achtergrond.
Ja.
Hoe is die ontstaan? Wat wilde je daar doen?
Dus ik werk. Dit was ook voor, dit kwam eigenlijk ook uit dezelfde tentoonstelling. Dus ik had toen een paar schilderijen ook specifiek voor die tentoonstelling gemaakt. Waaronder deze ook. En dit is ook een bepaalde abstractie van een landschap tot op zekere hoogte. En er, je ziet wel een soort, ja, ook omdat je dat in de titel hebt, het woord, de Clouds of Unknowing, mm-hmm. zie je een wolk in het schilderij, denk ik, als je de titel weet. Anders denk ik ook nog wel.
Ja, denk ik ook.
Maar zitten bijvoorbeeld in die wolk zitten dan een soort van vlekken, en dat of stipjes eigenlijk, een soort stippen, wat ook vlekken zijn. En dat zijn bepaalde elementen, en ook een schaduw zit er weer in eigenlijk. En dat zijn bepaalde elementen die terugkomen ook in ander werk, waarbij die stip eigenlijk in de eerste instantie kan je misschien, of denk je te herkennen wat dat is, maar het is eigenlijk niks. Het is eigenlijk ook een soort vlek, of een soort van, of het wekt ook tegelijkertijd voor mij een suggestie van meer een antropomorfische vorm, maar het is eigenlijk gewoon een vlek of een stipje. Dus eigenlijk is het uiteindelijk niks. Maar ik denk in het eerste ogenblik dat je het ziet, dan heb je als kijker heb je wel een idee. Of dan heb je misschien een idee van herkenbaarheid. Dat je dat wel herkent als iets wat echt bestaat. Maar eigenlijk is het bijna niks. En ik denk dat in dat schilderij gebeurt.
Maar bedoel je dan, het is verf op doek? In die zin is het niks? Of bedoel je nog binnen wat het zou moeten voorstellen, is het niks? Want jij kent het als wolk.
Ja, wat het representeert is heel minimaal. En tegelijkertijd is het ook die verf. Maar het gaat mij dan niet om een fetischisme voor het idee van verf of voor schilderkunst. Maar het is best wel eigenlijk complex.
Het is wel complex, ik hoor het. het is maar ook heel veel niet.
Ja, en in die titel bijvoorbeeld, The Cloud of Unknowing. Dat gaat er eigenlijk over dat je The Cloud of Unknowing komt eigenlijk uit een mystieke tekst.
Ja.
Komt die titel.
Dat is een christelijk boek, geloof ik, hè?
Ja.
Over bidden.
En een van de...
Het is een gebed, geloof ik.
Ja, het is een hele lange tekst eigenlijk. En het gaat over de relatie. Niet dat ik het heel goed ken, maar ik vond dit een fascinerend element uit de tekst eigenlijk. Waarin ook andere schrijvers soms aan refereren. Of in de traditie van mystieke traditie speelt het een rol. Is dat je dus God nooit echt kan kennen. Je kan niet weten wie het is. Dus er is altijd een soort van afwezigheid en een soort van acceptatie daarvan.
Hmm.
Van die afwezigheid. En daar komt die titel vandaan van het werk eigenlijk. Ja.
En die is ook relevant voor wat je afgebeeld ziet eigenlijk.
Denk ik. En die is misschien ook relevant voor de kunst op een bepaalde manier. Dat er iets wordt, misschien, of ik weet het niet, maar dat er iets wordt nagestreefd. Waarvan je eigenlijk nooit. Iets blijft altijd een afbeelding van hetgene dat je wil nastreven. Of een poging. Of een bepaalde soort poging zit er. Intentie.
Is dat bij jouw werk dan ook zo? Heb jij dit bedacht? Van ik ga een wolkje maken?
Nee, dat in de praktijk gaat het eigenlijk dat ik dat ik bepaalde notities maak eigenlijk. Of bepaalde referenties heb. Uit literatuur of uit andere kunstwerken. Of uit het dagelijks leven of dagelijks taalgebruik ook. En dat af en toe komt het komt vaak later samen bij een beeld. Dus het is niet altijd af en toe is het ook een heel bewuste handeling, zoals bij het werk wat we aan het begin net hadden besproken met wat eigenlijk de definitie van een landschap is in het Frans.
Mm-hmm.
En dat gaat, daar gaat het bijvoorbeeld ook over dat daar zijn bepaalde connotaties over bourgeoisie ook heel erg. Daarom is het ook in het Frans, de titel van het werk.
Yeah.
Dus dat versterkt nog een keer dat effect van die buitenstaander die dan de natuur bekijkt en die dus ook zelf niet de natuur is, maar altijd daarnaar kijkt en zichzelf uit buiten de natuur plaatst.
Mm.
Maar ik ben nu heel ver afgeweken van je vraag, merk ik. Maar.
Maakt niet uit, ik heb er genoeg. We kunnen er gewoon een andere doen. Ik wil namelijk wel toe naar een ander werk, waarmee je ook veel naar de wereld buiten het schilderij verwijst. We zien de contouren van een krokodil geschetst, Maar als je er snel naar kijkt, kan het ook een landschap zijn weer. Met dan in het Italiaans de vraag, hoe ruikt een krokodil? De titel is Niemand weet het. En die twee zinnen komen weer uit een Italiaans kinderliedje. Dus we staan eigenlijk met één been in het schilderij, maar met het andere been in verwijzing buiten dat schilderij. Namelijk die titel en uiteindelijk dat liedje. Waarom die constructie?
Ja, er staat dan Il coccodrillo come fa. Dus het, letterlijk is het eigenlijk van, wat doet de krokodil? Wat voor, en het betekent eigenlijk, wat voor geluid maakt de krokodil?
Ah, okay,
zo
geluid,
zo okay, zit het in dat kinderliedje.
Ja.
En het gaat eigenlijk zo van, de koe maakt dit geluid, et cetera. Van de paard maakt dit geluid, of de kat die zegt miauw, et cetera. En, en dan komt het bij het refrein, komt het erop aan van, wat zegt de krokodil? En niemand weet welk geluid de krokodil maakt, is het antwoord dan. En dat is eigenlijk een soort, er zit dus eigenlijk al in dat kinderliedje zit een soort van, een vraag die geen antwoord heeft op een bepaalde manier. Of waar in ieder geval ook direct de suggestie gewerkt wordt dat er in ieder geval geen antwoord te vinden is voor die vraag.
Yeah.
En in het werk wordt die tekst, dus zoals ik net ook probeerde uit te leggen, een hele directe toegang eigenlijk tot het schilderij als ding. Hoewel het ook tegelijkertijd een vraag is. En voor mijzelf kan die vraag, kan dat ook een eufemisme zijn op een bepaalde manier, voor een diepere soort kwestie op een bepaalde manier. Voor een vraag die verder gaat dan wat voor geluid de krokodil maakt. Je zou daar ook op een bepaalde manier je eigen invulling aan kunnen geven misschien. En dat om die, ik heb eigenlijk om die letters heen geschilderd en dat groene wordt een soort landschap, maar het wordt eigenlijk, dus niet al die zaken zijn ook bewust eigenlijk van tevoren opgezet terwijl ik het maak misschien, maar dat wordt een soort van landschap en er zit een soort van groene modderigheid een beetje in. En ook, het is ook heel minimalistisch eigenlijk.
Ja.
En die letters worden, tenminste, die worden ook een soort van tanden bijvoorbeeld, van de, die zijn dan eigenlijk niet geschilderd, omheen geschilderd, die blijven een soort van wit als een soort van tanden van die krokodil misschien.
Ja.
En dat groene gaat ook door in een soort lijntje die dus weer een kader ook maakt van het doek, wat voor de rest leeg is voor een groot gedeelte.
Ja. Je kan ook zomaar de gedachte krijgen als je voor dat doek staat van, er wordt hier iets met me uitgehaald of zo. Of wat, is het grappig bedoeld of is het vooral absurdistisch? Wat vind je van die reactie? Mm. Is dat iets waar je op aanstuurt?
Ja, het is een soort, op een bepaalde manier is het een soort hele serieuze grap misschien. Of dat er, want voor mij is er dan ook in hoe het dan geschilderd is, niet dat het heel bijzonder is, maar daar is het dan ook weer een soort van iets van, voor mij tenminste, iets van poëtisch in. Of iets van wat echt oprecht soort van schilderkunst, waar dat ook oprecht over schilderkunst gaat op een bepaalde manier.
Heb je een voorbeeld?
Dat zit hem dan in hoe het eigenlijk geschilderd is. En de vraag die er dan wordt opgeroepen, die is op het eerste moment dat je de vraag ziet, dan denk je dat het heel nietszeggend is misschien. En daarom is voor mij dat idee ontstaan van, het kan ook een andere, je kan er je eigen invulling geven wat die vraag is. Een soort van dieper mysterie. Ik weet niet wat het zou moeten zijn, maar dat is een van de, dus het is een soort spel. Ik denk dat ook degene die het ziet, die wordt ook wel op zichzelf aangewezen op een bepaalde manier dan. Of die krijgt wel ook die vraag. En ten eerste gaat iedereen ook vragen, omdat ze niet precies weten wat er staat.
Yeah.
Wat ook al, wat voor mijzelf, omdat de meeste plekken waar ik het laat zien, kunnen de meeste mensen dat niet direct begrijpen. Of tenminste niet dat het heel ingewikkeld is, Italiaans, maar je moet het toch een beetje kunnen begrijpen.
Mm-hmm.
Dus dat is ook weer voor mij een ander spel, dat ik beheers dat zelf ook niet. Of tot een hele minimale hoogte.
Maar wat is dan het spel? Wat wil je dan dat er gebeurt? Wat hoop je dat er gebeurt?
Ja, een van de zaken is, wat ik hoop dat er gebeurt, is dat er een relatie meteen, of dus eigenlijk dat er meteen een relatie ontstaat tussen degene die het ziet in het werk zelf. Dus dat die een soort van, dat die benieuwd is van wat wordt hier überhaupt bedoeld.
Mm-hmm.
En niet van, oké, het maakt me niet uit wat het is iets flauws, maar dat iets verder gaat in die nieuwsgierigheid.
Ja.
En dat gebeurt ook al met, in dit geval is er eigenlijk een hele eenvoudige, ten eerste is er al een hele eenvoudige uitleg. Ah, er zit eigenlijk een kinderliedje achter, dat weten de meeste mensen ook niet. Italianen weten dat misschien soms wel, maar dat is ook al een, manier waarop dat werkt eigenlijk op zo'n moment. Want er is nog steeds een schilderij aanwezig.
Ja.
Wat ik heel belangrijk vind. Het is niet alleen maar...
De titel of het raadspelletje.
Precies, ja.
Ja, precies. Ja. Want hoe heb jij voor jezelf omschreven wat kunst maken is? Wat doe jij als jij kunst maakt?
Ik denk dat ik in de loop van de tijd... Ik ben dus heel erg begonnen met... ik heb eerst beeld en taal gestudeerd. Ik heb eigenlijk eerst kunstgeschiedenis gestudeerd. Daarna beeld en taal in de Rietveld Academie. En toen ben ik eigenlijk begonnen met werk wat meer... een soort van installaties maakte... of die een soort van interieur vormden... met een aantal losse elementen. En ik ben eigenlijk meer op een... het uitgangspunt daarbij was vaak wel een tweedimensionaal idee. Dus bijvoorbeeld een tekening of een schets voor iets. En dat kwam soms dan terecht in het werk zelf. En dat ben ik, zonder me daar heel bewust van te zijn... steeds autonomer gaan behandelen. En ben ik voor mezelf eigenlijk steeds meer dingen ook gaan afbakenen, denk ik. Omdat er zo'n overvloed... Ik denk dat een van de oorzaken is ook, of een van de dingen die daarbij een rol spelen, dat er juist zo'n enorme overvloed is aan allerlei materiaal en aan allerlei andere technieken die een soort van waarin je onuitputtelijk kan variëren. En met schilderen, wat dan een van de dingen is die ik doe, is dat heel erg beperkt op een bepaalde manier. Of kan je dat heel erg beperken? Als je zegt van, dit is olieverf op doek, zeg maar, het meest... ook hetgeen dat zo eigenlijk bijna geen keuze is wat dat betreft. Of als je zeg maar de meest logische variatie zou kiezen, wat ook een buitenstaander die niet per se in de kunstwereld werkzaam is, op uit zou komen. En ook wat een relatie heeft bijvoorbeeld met de alleroudste afbeeldingen zijn en tweedimensionale aanraking van een vlak of van een rotswand bijvoorbeeld.
Daar streef je naar, om daarbij in de buurt te komen.
Dus dat was, ik denk, dat zijn heel veel oorzaken of redenen voor mij, denk ik. Maar dat is één, wel het jezelf beperken, dat werd op een gegeven moment wel een doel, denk ik. En dat is ook heel kunstmatig wat dat betreft. Want dan zeg je, ik gebruik dit als medium.
Ja. Maar wat is het dan wat er gebeurt? Als jij een werk hebt gemaakt, wat heb je dan eigenlijk gedaan?
Ja.
Symbolisch.
Ja, en daarbinnen heb je, wat het probleem natuurlijk is, dat je daarbinnen heb je ook weer, en ook de schoonheid daarvan is dat je daarbinnen heb je ook weer onbegrensde mogelijkheden, terwijl je eigenlijk al beperkt hebt tot, die afbeeldingen maken.
Ja.
Dus dat ben ik eigenlijk langzamerhand ook voor mezelf gaan definiëren, eigenlijk wat er dan gebeurt. Want anders kan je voor jezelf ook blijven variëren zonder consequenties te trekken uit iets wat je al gedaan hebt. Dus dat is voor mij op een gegeven moment belangrijk geworden. Ik denk van wat ben ik nou aan het, wat ben ik aan het doen? En wat is de consequentie daarvan? En ik probeer ook dat zichzelf niet al te veel herhaalt eigenlijk in het werk.
En wat ben je dan aan het doen? Beantwoord die vraag stap is.
En waar ik toen min of meer op uitkwam zijn... Toen ik eigenlijk zelf ben gekeken, wat heb ik nou gedaan? Heb ik dat eigenlijk een beetje proberen te analyseren de afgelopen... vanaf mei dit jaar.
Mm-hmm.
En dat ik die schilderij een soort van... Dit is niet een... het is een soort van categorieën van schilderijen. En één daarvan is eigenlijk een soort van minimale klassieke schilderkunst op een bepaalde manier. Waarbij er sprake is van... ideeën van compositie of illusie die mensen kunnen herkennen.
Mm-hmm.
Of dat er een suggestie gewekt wordt van diepte. En de tweede soort van categorie is werken die eigenlijk heel erg gaan over een bepaalde kunstgeschiedenis, die ook waar directe verwijzingen in zitten. En die ook echt gaan over dat spel, waar we het ook al een beetje over gehad hebben. Dus dat zijn een soort van abstracties die dan ook weer niet echt zijn, omdat ze die referentie al heel sterk in zich dragen. Dus dan is het bijna een afbeelding van iets dat al gedaan is. Maar dan nog steeds op een schilderkunstige manier. Dus het is geen pure appropriatie wat de jaren 80, 90 in veel in de schilderkunst al gedaan is.
Mm-hmm.
Dat het ook het idee is dat je geen verschil ziet.
Yeah.
Maar dat is hier dus niet het geval. En het derde categorie eigenlijk van de schilderij is dan het werk waar de tekst dus direct een rol in speelt eigenlijk. Dus zo probeer ik me gaandeweg aan de ene kant steeds meer te beperken eigenlijk, en aan de andere kant ook kijken wat daar de consequenties dan van zijn. Zonder proberen herhaling ook te voorkomen. Of dat ieder schilderij op zich, in een ideale situatie, zou ieder schilderij op zich een eigen waarde moeten hebben eigenlijk.
Mm. En wanneer is het voor jou geslaagd? Maar
dat lukt natuurlijk niet altijd.
Wanneer denk je, ja, dit is...
Dus dat mislukt ook heel vaak, ja.
Vincent, wanneer denk je, dit is hem. Hij is af. Mm-hmm. Nu is dit een geslaagd werk geworden.
Ja, soms kan het ook heel snel gaan. Eigenlijk, bijvoorbeeld met dat, om het voorbeeld te pakken waar we het net over gehad hebben, het schilderij van het kinderliedje. Yo Cocodrilo Como Fa. Was er dan een zin die ik al had opgeschreven, of waar ik al mee bezig was, maar wat ik niet per se... Op het moment dat ik hem heb genoteerd, of dat ik hem tegen ben gekomen, dat ik dacht van, ik ga daar een schilderij van maken. Maar op een gegeven moment dacht ik, ga kijken wat er gebeurt als ik dat ga schilderen. En dat kan dus soms ook heel snel gebeuren. Waarvan ik dan wel meteen het gevoel had, dit is voor mij is dit een interessant werk.
En waarom? Want op een gegeven moment heb je dat gevoel, heb je een idee, misschien beredeneerd of niet.
Ja, waarom? Ik denk dat er door een bepaalde routine te hebben, ook in een manier van werken. Het is eigenlijk dat er een bepaalde conditie geschept worden waarbinnen dat kan ontstaan. Dus er zit niet per se... er is niet een formule, maar er is misschien wel een sensitiviteit ook die opgebouwd wordt over langere tijd. En ook een simpelweg een routine van je aandacht eraan schenken. En dan hoeft het dan niet altijd productief te zijn. Kan ook heel vaak zo zijn dat er heel weinig gebeurt. Niet dat je dan niks doet, maar dat je dus niet bezig bent met bijvoorbeeld het maken van dat soort notities of dingen probeert die niet werken.
Ja.
Maar op een gegeven moment denk ik dat er, als er genoeg concentratie in blijft zitten, en als je dus wel een bepaalde lijn daarin probeert vast te houden, dat af en toe gebeurt er dan wel iets wat dus lijkt alsof het heel makkelijk is, maar dat ligt aan die condities. En ik denk dat je daar wel veel in kan sturen als kunstenaar, of dat je daar wel bewust mee bezig kan zijn.
Mm-hmm.
En dat is misschien ook wat er gebeurt met die... Waarom ik het belangrijk vond om voor mezelf dan te begrijpen wat er gebeurt. Wat ik net noemde van... Ja, als categorieën van schilderijen van mijn eigen werk.
Ja. En ik heb het gevoel dat je nog niet helemaal ook precies uitgekristalliseerd hebt wat dan, welke kant het op gaat, of wanneer je precies weet wat goed is.
Ja.
Het is meer een aftasten en zoeken dan dat je zegt, dit is waar ik naar streef en dit moeten mijn schilderijen doen. Klopt
dat? Ik denk dat die nuance heel belangrijk is voor mij en voor het werk ook. En dat het zichzelf ook blijft bevragen eigenlijk. En dat er, idealiter consequenties ook zijn van als een schilderij eenmaal tot stand is gekomen, wat dan volgende werken gaan worden ook.
Ja, want die hebben invloed op elkaar.
Ja, dat denk ik wel. Niet dat het heel snel per se hoeft te gaan.
Zie je het dan als een soort van trechter of een tunnel waar je nou eenmaal in bent gegaan en dat het een op het ander voorbouwt? Hoe zou je dat omschrijven?
Dat voor mij persoonlijk probeer ik wel te zorgen dat ik probeer op een bepaalde manier te onthouden wat ik gedaan heb. Dus dat ik niet ga zeggen van, ik ga het nu over een hele andere boeg gooien en ik ga wat heel anders uitproberen.
Er moet een consistent oeuvre ontstaan eigenlijk.
Dus niet per se dat visueel gezien consistent is, maar als een soort gedachtenstappen die voor mij, dat is dus ook weer een persoonlijk, ook weer gedeeltelijk persoonlijk denk ik, maar dat het voor mij wel een soort van lijn erin komt. Of ik probeer te zeggen dat het niet vrijblijvend moet zijn, dat ik niet vrijblijvend iets probeer te doen.
Ja, ja. En die lijn...
Om het ook interessant te maken voor jezelf eigenlijk.
Heb je daar een soort van beeld van wat die lijn dan is? Los van de drie categorieën die je net noemde, hè? Die eigenschappen die in die werken idealiter zitten?
Ja. Ik denk dat misschien ook te simplificeren op een bepaalde manier is dat aan de ene kant dat spel heel belangrijk is en aan de andere kant dat er een soort van liefde voor de schilderkunst uit het werk blijkt. Dus een soort van schilderkunstigheid is daar aanwezig. Die is heel minimaal, vaak, maar die is wel aanwezig. En aan de andere kant heb je een spel wat soms belachelijk kan zijn ook. En dat je Dat is een soort, dat is denk ik de hoofdlijn misschien.
Ja, ja. Je had de tentoonstelling Under the Influence. Daar liet je een reeks schilderijen zien met daarvoor een casinotafel waaraan blackjack werd gespeeld. Ja, daar heb je eigenlijk een object in de ruimte gezet wat jouw participatie vraagt, wat heel veel aandacht ook opslokt. Misschien wel ook aandacht afhaalt van de schilderijen die er omheen hingen. Wat wilde je daar voor spel spelen?
Ja, voor mij was dat zelf ook een experiment om dat te doen. Dus het een van de uitgangspunten was daarbij dat het spel komt op de eerste plaats. Het staat centraal in de ruimte. Dat zie je meteen als je binnenkomt ook. Ja. En dus de ruimte was vrij volgehangen ook. Dus de werken fungeerden op een bepaalde manier als decorstukken. Zoals mensen het waarschijnlijk wel kennen van een salonachtige omgeving of een hotelachtige omgeving. Mm-hmm. Waar er wel vaak allerlei werken zijn. Of schilderijen bijvoorbeeld, of sculpturen. Of in de hotelkamers of op de gangen. En dan ga je misschien niet per se afvragen wie de kunstenaars zijn van het werk. Of wat er precies in die werken gebeuren.
Ja.
Dus het idee van die presentatie was ook dat dat omgekeerd wordt, die relatie tot de schilderijen. Maar wat er ook tegelijkertijd gebeurt, is dat er... dat heeft ook een sterk sociaal aspect. Omdat het heel erg het moment, het ging vooral dus om het openingsmoment ook. Dat er heel veel mensen zijn tegelijkertijd in de ruimte. Die dan, zonder dat ze daar heel veel moeite voor moeten doen, eigenlijk op een andere manier zich kunnen engageren tot elkaar heel erg. En dus dat er een andere relatie ontstaat in de nabijheid van kunstwerken of van een opening. Dus door die ingreep van dat spel toe te voegen, was dat eigenlijk ook een heel belangrijk effect voor mijzelf. Wat ik zag dat er gewoon gebeurde.
Mm.
Dus dat ging ook heel erg om dat je op die manier kan je plezier hebben en tegelijkertijd een andere relatie misschien krijgen tot bepaalde werken. Niet per se tot mijn werken, maar in het algemeen ook. En voor mij was er natuurlijk ook een relatie met wat er in het werk zelf gebeurt.
Ja.
Maar dat is een belangrijk effect.
Oké, dus het is vooral het sociale effect op de mensen die daar waren.
Ja,
en vervolgens wat die interactie deed met de werken die eromheen hingen.
Ja, want wij zijn wel gewend denk ik aan een bepaalde dynamiek die er heerst in galeries bijvoorbeeld. Want daar lijkt het misschien dan het meest op. Een galerieomgeving of een museumomgeving. En dit is een andere dynamiek waarbij het contact ook anders is tussen de mensen die aanwezig zijn.
Ja.
Dus dat is een van de resultaten.
En in diezelfde tentoonstelling waren geel geschilderde doeken te zien. Er waren gaten ingeboord. En dan denk je meteen, oké, Fontana.
Ja.
Die kennen we, de man die scheuren in doeken sneed. Dat is uiteraard een verwijzing, kunsthistorische verwijzing. Maar is het ook een stellingname? Zeg je daarmee ook van, nou, ik kan net zo goed anno 2020 zo'n vlak doorboren en daar iets mee maken?
Ja, met het werk van Fontana begon het eigenlijk dat ik misschien een paar maanden daarvoor, ik ken het net als nou ja, iedereen of veel mensen in de kunst in ieder geval dat werk kennen, zag ik het in Rome in een museum en ik dacht, het is een heel aantrekkelijk ding voor mij. En ik ga gewoon kijken wat er gebeurt. Niet per se namaken, maar ik ga gewoon kijken wat er gebeurt als ik dat ook ga doen, zonder dat precies te bestuderen hoe je dat echt exact zou moeten maken. Want het zijn ook kunstenaars die op die manier werken.
Yeah.
En een van de ideeën die er dan achter zit, waar ik het net ook over had, het hele serieuze of de liefde voor de schilderkunst of voor schilderachtigheid, die zit ook in het werk. En tegelijkertijd zegt iedereen, is de positie van veel mensen, dit kan je niet doen, dit is al gedaan, deze ruimte is al geclaimd.
Mm.
Zeg maar, door Fontana bijvoorbeeld.
Ja. Yeah.
En met een idee van de ruimtelijkheid van het schilderij, wat hij dan Concerto Speciale noemde. Dat is heel erg geframed, ook op een bepaalde manier historisch, dat het dan zijn domein is en dat hij de enige is die dat kan doen. Maar je kan ook denken van, waarom is dit geen legitiem medium bijna? Van, ik ga gewoon dit doen als werk nu. Ik ga gewoon ook op een vergelijkbare manier gaten in schilderijen maken.
Ja.
Bijvoorbeeld. En er zijn ook allerlei andere kunstenaars. Of allerlei. Er zijn natuurlijk andere kunstenaars die soortgelijke werken gemaakt hebben die niet zo groot zijn geworden. Dus wat dat betreft is het voor mij ook heel serieus, omdat door middel van dat voor sommige mensen dan de eerste reactie is, oké, dat staat nergens op om dat te doen.
Ja.
Dan is er dus tegelijkertijd is er een schilderkunstigheid in het werk, wat je dus eigenlijk moet zien. Dat is bij Fontana is het bijvoorbeeld niet altijd zo ook. Er zijn heel veel verschillen met Fontana trouwens, los daarvan.
Ja.
Een ander punt is dat ik het gek vind dat zo'n ruimte door één iemand geclaimd wordt. En dus eigenlijk nu is het een heel erg gemarket beeld geworden. En vooral dan die sneders die in schilderij heeft gemaakt. Mm-hmm. Dat is iets wat eigenlijk heel erg een heel erg sterk beeld is, denk ik, voor de kunstmarkt.
Ja.
Van herkenbaarheid die gekoppeld wordt aan de kunstenaar, aan zeg maar ook het mythe van het kunstenaarschap, et cetera.
En zeg je dan van flikker maar op met die mythe, ik ga daar gevecht mee aan?
Ja, ik denk dat het belangrijk is dat meer genuanceerd wordt. En dat het eigenlijk, is het misschien, los van allerlei conceptuele ideeën die je erbij kan hebben, is het misschien niet eens zo belachelijk om dit te doen. Ook al heb je die ideeën niet, ook al ken je Fontana niet, om gaten in een doek te maken. En hoef je dat niet per se af te wijzen. Ik denk dat belangrijk is eigenlijk.
Ja, dus het herclaimen van die ruimte eigenlijk, in ieder geval de vrijheid om
ja,
het te kunnen
het
doen.
Het scheelt ook maar enkele decennia. Hoe belangrijk is dat? En nu is het zo dat als je niet achter een bepaalde consensus staat in zeg maar een linie, toch vaak hoe zaken gepresenteerd worden als een lineaire progressie van de kunst. En als je iets te laat doet, zeg maar,
ja,
dan doet het er niet toe. Of als je iets op een bepaalde plek.
Ja, heb je de boot gemist eigenlijk.
Ja, ja.
Ben je niet origineel meer.
En ik denk dat is misschien niet waar kunst, niet de essentie van kunst. Ik denk, het is wel belangrijk om bepaalde kunstwerken te contextualiseren en kijken wat de geschiedenis ervan is, hoe dit ontstaan is. En dan zijn er ook zeker wel belangrijke doorbraken misschien. Of je kan het in ieder geval op zo'n manier framen dat het een interessante doorbraak is.
Ja.
Maar voor mij is dat niet, dat is niet een essentie, zeg maar. Dat is niet waar het uiteindelijk om gaat.
Waar gaat het voor jou wel om?
En dat zijn denk ik veel moeilijkere vragen waar het uiteindelijk om gaat.
Ja.
Waar je geen pasklaar antwoord misschien op kan hebben ook. En misschien draai ik er weer omheen nu. Maar het is meer een mysterie van bijvoorbeeld waarom hebben we behoefte aan sterke beelden? Of ik denk dat die in de hele geschiedenis aanwezig is.
Ja.
En dat we die behoefte dus misschien sterker dan ooit ervaren. En dat er juist eigenlijk heel veel armoede is ook op dit moment in de beeldcultuur.
Nou, dat kan in ieder geval jouw persoonlijke motivatie zijn.
Ja, ja bijvoorbeeld, ja, ja.
Laten we niet voor de hele mensheid spreken.
Zeker,
maar
zeker.
Het is jouw leven.
Ja.
Ja. Ja. En het spel is daarbij interessant, want veel van de waarde van dit werk zit in het nadenken, volgens mij. In het recontextualiseren.
Ja. Ja, ik denk dat er zit veel taal in het werk ook. Of een bepaald van logica die ook vanuit taal komt. Of inderdaad vanuit denken komt.
Ja, ja. Je doet veel met teksten. Je zei net al de tekst in het schilderij. Hè? Ja. Misschien soms zinnen opduiken. De titels zijn sterk vormgegeven. Maar jouw artist statement vond ik ook heel erg opvallen. Heb ik gelezen. Kun je kort omschrijven wat daarin staat? Hoe die is opgebouwd?
Ja. Dan moet ik ook even weer nadenken waar die precies over ging. Maar die komt ook wel voort uit eigenlijk persoonlijke ervaringen.
Ja.
En over een bepaalde relatie. Waar gaat het? Ja, ik weet het wel uit mijn hoofd.
Ja, ik weet het wel een beetje. Je beschrijft hoe je naar het buitenland vliegt. Wat je drinkt tijdens de vlucht. Hoe je nadenkt over je eigen aftakeling en uiteenvallen. Je stipt aan hoe we gedurende ons korte leven de zaakjes proberen af te kaderen. Verzekeringen, belastingen, familiezaken. Pensioen, inkomen. En dan eindig je met het beeld van een kluizenaar die 40 jaar in de woestijn woont en die nooit iets hoeft te declareren.
Ja.
En ogenschijnlijk losse verzameling van anekdotes misschien, gedachtes. Mm. Hoe vormen die allemaal jouw kunstenaarschap?
Ja, ik denk dat ik daar geprobeerd heb om bepaalde zaken die tegenkomt, die in het dagelijks leven te integreren op een bepaalde manier in het artist statement. Of in de manier van werken. En dat ik het belangrijk vind dat ik dat met een andere taal probeer vorm te geven dan een taal die je misschien zou verwachten daarin.
Mm-hmm.
Een taal die gecultiveerd is op een bepaalde manier in een heel specifieke segment eigenlijk. Van, bijvoorbeeld van wat is een artist statement, wat voor een taalgebruik erbij hoort. En hier ging het eigenlijk over een bepaalde... Ja, het ging misschien ook over een soort van controle die je probeert te hebben over zaken in je leven waar je misschien geen controle uiteindelijk altijd op kan hebben. Mm-hmm. En dat je zaken probeert te construeren voor jezelf en te rationaliseren op een bepaalde manier. Wat in de kunst... ja, ik weet niet waar ik hiermee heen ga nu.
Nou, eigenlijk las die artist statement voor mij juist als bewijs van dit, het is een hopeloze zaak om te proberen om die grip te realiseren.
Ja, ja. Ja, het is een soort, misschien ook in het werk zelf, of er is een soort van illusie van controle. En ik denk dat je dat nodig hebt heel erg, omdat je anders een soort van gek zou worden. Als je geen relaties gaat verbinden die er eigenlijk niet zijn. Dus als je geen causaliteit gaat zien voor jezelf in je eigen leven bijvoorbeeld, dan word je een soort van gek uiteindelijk.
Denk ik.
En dat zijn dingen die je eigenlijk wel moet aannemen. En als voorbeeld, nou, als je een lekker band hebt, dan denk je bijvoorbeeld van, waarom moet dit mij overkomen? Terwijl dat is eigenlijk een hele gekke reactie. Want ja, waarom moet het jou overkomen? Ja, daar is geen reden voor eigenlijk uiteindelijk. Ja. En dat is denk ik ook een beetje in het artist statement, dat je heel erg probeert een bepaalde realiteit voor jezelf te construeren van waarom, wat je probeert te doen als kunstenaar. En dat kan ook heel geforceerd zijn eigenlijk. Of dat kan heel erg een leegte proberen te vullen misschien. En misschien is dat niet nodig ook. Dat je die constructie op die manier moet maken. Of in ieder geval zijn er misschien andere manieren. Dus dit is een nogal prozaïsche tekst misschien ook. Mijn artist statement. Meer prozaïs dan. Op een bepaalde manier. Ja.
Wat zou er gebeuren als jij in je leven geen kunst zou maken? Valt er dan een bepaalde grip weg?
Ja, ik denk inderdaad. Ik denk ook dat het maken van die kunst is ook een manier om met de werkelijkheid om te gaan heel erg. Om daar juist betekenis en zin aan te geven. Eigenlijk doe je dat, denk ik, bijna, ook al ben je daar niet misschien bewust van, maar doet bijna, doet iedere schilder dat. Of iedere kunstenaar. Of iedere schrijver. Zegt van, je schept een logica eigenlijk in een tekst die eigenlijk daarvoor niet bestond. Of in een schilderij.
Ja. En daarmee bevestig je je eigen bestaan. Dit is jouw perspectief. Ja. Dat heb jij toegevoegd.
Het is iets waar je dan aan vast kan houden vervolgens. Of aan een bepaalde gedachte kan je ook vasthouden. Dus ik denk dat ik daar wel, als ik niet kunstenaar zou zijn, dat ik daar op een andere manier naar op zoek zou gaan. Wat dat dan zou kunnen zijn. Dus je wil, dat is ook dat ambiguë van de betekenisvolheid van iets. Wat ik denk ook in het werk zit, dat je zegt van oké, dit heeft veel betekenis. Of het heeft een bepaald belang, maar het is ook een spel en het is ook iets belachelijks. Dus die betekenis, die zou ik wel proberen te construeren ook in een andere. Als het een andere, denk ik tenminste hoor, als het een andere carrière zijn of een andere.
Ja. Dus je zou kunnen denken, nou, het leven is misschien zinloos, maar het is wel zinvol om je eigen constructie en je eigen ideeën op los te laten. Om er zelf de samenhang in te scheppen.
Ja.
En dan wordt het zinvol.
Ja, of er is, ja, misschien, ja. Of er is een, of er is ergens, is er een zin van de zinloosheid ook misschien. Of we kunnen, dus, zoals met de cloud of unknowing, je kan die zin, kan je misschien ook niet altijd zien. En dat moet je misschien ook bepaalde oordelen opschorten af en toe. Misschien dat soort ideeën.
Ja. Wat me wel opvalt is dat je in jouw werk in ieder geval, je krijgt niet de kans om erin te verdwijnen. Je krijgt niet de kans om voorbij het nadenken te komen.
Nee, denk ik in het meeste. Nee, meestal niet, denk ik. Daar blijft het wel. Dat blijft denk ik wel het belangrijkste element.
Ja. Als je er iets mee wil, dan zul je ermee aan de slag moeten en over na moeten denken. Op zoektocht eigenlijk bijna uit te gaan.
Ja.
Waar ben je nu mee bezig eigenlijk? Waar probeer je nu grip op te krijgen?
Ja, dus in het begin van het jaar had ik nogal vrij veel te doen en dat is daarna een beetje rustiger geworden. Dus dan een van de zaken waar we net over gesproken hebben, was ik eigenlijk mee begonnen en heb ik ook een paar werken over gemaakt die daarmee samenhangen. Dus dat voor mezelf proberen te definiëren, een poging daartoe te doen, waar het om gaat, of voor mij in de schilderij vooral. Mm-hmm. En daarnaast ben ik ook.
Hoe werkt dat? Waar ben je dan nu bijvoorbeeld mee bezig?
En daarnaast...
het laatste werk waar je mee bezig
was. De laatste tijd heb ik wat minder geschilderd, maar eigenlijk tot de zomer heb ik al doorgeschilderd.
En waaraan?
Toen ben ik aan een aantal kleinere werken. En ik denk dat ik, terwijl ik die werken aan het maken was, was ik me wel meer bewust eigenlijk dan daarvoor van een bepaalde intentie. Dus dat idee van dat ik een consequentie probeer te trekken uit wat ik gedaan heb, dat er geen vrijblijvendheid is. Probeer ik op die manier verder te werken eigenlijk.
En omschrijf eens wat we zien op zijn doek.
En er is wel... wat we zien op zijn doek is... Dus ook weer werken met tekst. Ook hele korte tekst eigenlijk. Of dat het bijna geen tekst is.
Noem hem eens.
En daar staat dan letters eigenlijk. En dat staat eigenlijk staat er op in werk bijvoorbeeld. Dat zijn dan worden eigenlijk ook tekens of echt abstracte dingen, omdat je het moeilijker kan herkennen. Tegen een soort monochrome achtergrond. En ook werken van die verder zijn gegaan over het idee van landschap, denk ik. En weerspiegeling, het idee van weerspiegeling, of die niet per se helemaal klopt. En nog andere werken met tekst ben ik ook verder gegaan eigenlijk. Een andere, die lijkt eigenlijk op dat Il Coccodrillo in het schilderij, waarin staat Come si chiama la canzone che fa dus wat is de naam van het liedje dat zegt gaat op die manier. Dus dat lijkt heel erg daarop, dat werk, denk ik.
Je gaat gewoon door op de ingeslagen
door,
weg.
Ja, ik ga dat door. Ja, zeker.
Dankjewel, Vincent.
Dankjewel, Luc.
We sluiten af met een project dat op Voor de Kunst staat. De crowdfund-website voor de creatieve sector. Sander van Dijk heeft één grote droom. En dat is het realiseren van deze film. Dag, Sander.
Hallo.
Hey, die film die jij wil gaan maken, die rust op het idee dat wij het leven zoals we het nu ervaren, ja, eigenlijk helemaal niet het leven is wat we denken dat het is, maar dat het een droom is. Wat interesseert je zo aan dat idee?
Nou, ik ben eigenlijk altijd al gefascineerd geweest met het onbewustzijn, al sinds dat ik heel klein was. En dat is eigenlijk helemaal gegroeid sinds dat ik 10 jaar geleden na een hartstilstand in een coma terecht ben gekomen. En daar 2 weken niet uit wilde komen.
Oh, wow.
En toen ik er dus wel uitkwam, toen heb ik me eigenlijk altijd sinds die tijd afgevraagd of ik daar zelf iets aan heb bijgedragen. En dat heeft de filmmaker in mij heel erg geïnspireerd. Omdat ik op een gegeven moment het idee kreeg, wat als je dus in een droom zit en je bedenkt dat je in een droom zit, en hoe kom je daar dan uit, hoe ga je dat dan los? Hoe maak je je lichaam dan weer wakker?
Dus je was in een coma en je dacht eigenlijk, wat heb ik gedacht of gedaan tijdens die coma?
Ja, daar ging ik ging dat natuurlijk ook zelf invullen, omdat ik gewoon natuurlijk een creatief beroep heb. En
ja.
Ik maak overal natuurlijk een creatieve oplossing van. Dus dat ging een beetje vanzelf.
Ja, precies. Maar en kun je, nee, je kunt je natuurlijk niks herinneren van die tijd in die coma. Je weet niet wat er gebeurd is.
Nee, maar dat heeft me juist wel geïnspireerd om zelf te gaan invullen eigenlijk.
Ja, oké. En heb je ooit wel het gevoel gehad in je eigen leven van, ik ben inderdaad aan het dromen? Was dat bijvoorbeeld voor of na die coma anders, je beleving?
Ja, dat was in de periode kort daarna, was dat wel echt heel erg aanwezig. Want ik dacht van, is dit wel echt? Want het was zo'n bizarre situatie. Ik was toen 22 toen het gebeurde. En het was zo'n bizarre situatie om op die leeftijd in die situatie te zitten.
Mm.
Dat je dan op een gegeven moment ook aan alles gaat twijfelen. Omdat je dan opeens wakker wordt in een ziekenhuis. En je moet dan opeens dealen met zulke gekke omstandigheden.
Oh, yeah.
Dus je trekt eigenlijk alles in twijfel.
Oh ja, wat goed. Ja, wat goed, niet goed, niet goed, maar interessant. Want jij dacht ineens, hè, dit voelt als een droom, waarin je ineens een andere logica hebt en in een rare situatie.
Ja, dat heb ik wel vaak gedacht,
ja. En wanneer sleet dat? Wanneer dacht je, of tenminste, laat ik het zo vragen, denk je nu nog steeds dat je in een droom zit?
Nee. Ik ben er wel van overtuigd dat ik wakker ben.
Ja.
Maar dat ging gewoon met de tijd, ging dat.
Is er een manier om erachter te komen eigenlijk?
Nou, ik denk van niet. ik denk, als we dromen, dan nemen we eigenlijk alles voor lief wat er gebeurt. We beschouwen dat op dat moment als realiteit. Mm-hmm. Dus pas op het moment dat je wakker wordt, dan denk je eigenlijk, wat was dat? Omdat je dan weer met de ogen van de echte realiteit kijkt naar wat je zojuist hebt meegemaakt. Yeah. En dan ga je het eigenlijk in twijfel trekken pas. Dus op het moment dat je in een droom zit, dan beschouw je dat als de enige realiteit die er is.
Ja, yeah. Yeah, dus het zou alsnog zo kunnen zijn dat we aan het dromen zijn nu, maar dan weten we het gewoon niet. Gaan we er niet achter komen?
Dat zou goed kunnen, ja.
Hey, hoe ga je dit vertalen naar een film? Want daar gaat het natuurlijk om, daar gaat je crowdfund-project over.
Ja. We willen een heel koortsachtig en droomachtig gevoel gaan creëren al vanaf het begin van de film. Een wereld die je eigenlijk vanaf het begin al niet helemaal lijkt te kloppen. En dan moet je vooral denken aan ongemakkelijke cameravoering en sound design, maar ook in de inrichting van het restaurant. Zijn wat ongebruikelijkheden en die moeten eigenlijk al vanaf het begin intrigeren. Het moet een heel ongebruikelijke plek zijn.
Ja, wat is het voor setting? Omschrijf het eens.
Wat zeg je?
Wat is het voor setting? Omschrijf het eens.
Het is in principe gewoon een horeca gelegenheid, maar dat willen we natuurlijk op een bepaalde manier gaan tweaken, waardoor dingen net niet helemaal lekker zitten. Bijvoorbeeld door de shots net uit het lood te leggen, dat de horizon net een beetje scheef ligt. Mm-hmm. Of met gekke lenzen te gaan draaien. Maar de echte kracht die ligt eigenlijk in de dialoog tussen de twee mannen die eigenlijk telkens bezig zijn om elkaar te overtuigen van het feit dat ze in diens droom zitten. Ah. Dus de ene die zegt van, ik denk dat ik droom, en dan zegt de ander, hoe weet je eigenlijk zeker dat het jouw droom is? En dan gaan ze elkaar eigenlijk dood en proberen af te troeven. En jij als kijker moet eigenlijk telkens worden overtuigd door allebei de mannen, waardoor je zelf ook niet echt meer weet wie het nou gelijk zou kunnen hebben.
Ja, ja, cool. Hoe lang gaat de film duren?
10 minuten.
10 minuten, ja. Het is echt een korte film. Hey, en ja. Waar heb je het geld voor nodig? Waar ga je het dan uitgeven?
We moeten natuurlijk echt de juiste locatie vinden. Dat gaat echt heel cruciaal zijn. Mm-hmm. En ik vermoed dat daar wel een compensatie tegenover moet gaan staan. Mm. Omdat dat we een low budget film maken, moet daar wel gewoon geld voor zijn. En we moeten natuurlijk ook camera rigs en speciale lenzen gaan huren om een beetje dat droomachtige gevoel kunnen bewerkstelligen. Dus het gaat ook wel in production design zitten en in een cameravoering en in de locatie. Ja. Dat zijn eigenlijk de drie grote kostenposten.
Ja, 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 duidelijk. Is deze film geïnspireerd op bepaalde films? Heb je bepaalde titels waardoor je ons op een juist spoor kan zetten van dit zou het ongeveer kunnen gaan worden?
De film Waking Life van Richard Linklater is heel erg is een hele grote inspiratie voor mij. Dat gaat eigenlijk over een jongen die volg je, die film heeft niet echt een verhaal, maar het gaat heel losjes over een jongen die wandelt eigenlijk door een soort droom en die begint zich halverwege te realiseren dat hij misschien wel of niet droomt. En in die droom heeft hij dan gesprekken met verschillende mensen, hele filosofische gesprekken en existentialistische gesprekken. Hm. Die film is een grote inspiratie voor hem, maar ook in vorm is het eigenlijk meer Inception.
Ja,
heel erg genre gedreven en groot.
Ja. En de Matrix is misschien ook nog wel ergens weer.
Ja, zeker. Een inspiratie. Ja, automatisch zeker. Ja. Ja.
Nou ja, goed, als je van deze films houdt dus, dan moet je naar Voor de Kunst. Hoe vinden we je project?
Nou, op Voor de Kunst, tafel 8.
Tafel 8, dat is de titel.
Dat is de titel.
En dat is de tafel waar de twee mannen aan gaan zitten straks.
Juist.
Dank voor deze uitleg en ik wens je heel veel succes met je campagne.
Dankjewel.
Tot zover Kunst is Lang van deze week. Vond je dit een mooi gesprek en zou je nog wel 40 afleveringen willen horen komend jaar? Help ons dan met een donatie. Ga naar de website van Mr. Motley en doneer wat, zodat we volgend jaar ook weer een seizoen kunnen maken. Volgende week zit Fiona Tan tegenover mij. Heel graag, tot dan!